business. Hip hop is my area. I fuck all the beef. No time for betrayal. Yeah. But one day we gonna make life easy. No matter how hard today, we gonna make it easy. With God one day, we gonna make life easy. No matter how things hard right now, we gonna make it easy. With God one day, we gonna make life easy. No matter how hard today, we gonna make it easy. That's how we do, man.
Yeah, feel you. Poetry in motion, man.
Okay, cool.
Life and
cheers,
direct.
Man.
Yeah.
Great stuff.
Yeah,
take care, bro. Kill the fish. Steal from the rich. You.
Steal from the rich. Kill the fish.
You know, a man.
Nice.
A man without problems is like a river without fish.
Yeah, sort of.
Okay, man.
Sort of. I always tell you this, man. Mr. Joe, I'm saying so much wind today, man. Time to rest.
Okay, time to rest. Good night.
Sweet dreams. Yeah.
Keep strong. Love you. Right. Love you. Why? Ooh. Ah.
So. Ciao.
Ciao, ciao.
Okay.
Summer's calling. Ha! Go even.
Bel dit nummer nu.
Bel even het Giro-nummer van de website schipholbrand.net. En
ja,
het Giro-nummer.
Dan ook 475-9900.
Geef die gast geld.
Typ dit nummer even in.
Oh.
Ja, precies. Do it.
Telefoon of...
06.
Telefoon. Ja. Whatever.
Telefoon?
Ja.
06? Ik kan niet lezen, hoor.
Blijft leuk. Blijft leuk.
Kimball belt iemand.
Ja, nu gaat het gebeuren.
Hey, de mystery guest. De mystery guest.
Vol programma, zeg.
Dat is nog maar het begin.
Ja,
maar
de helft. Ja.
Ja. Spannend.
Dat is interessant. Van,
dit is echt spannend.
Ja, meneer Smulewicz.
Luidspreker.
Ja, hoe gaat die aan?
Weet ik nooit, hij.
Ben je er nog?
Ja.
Oké. Okay. Ja, je spreekt met het Rosa Spierhuis. Er is nog een kamertje vrij.
Oké,
je bent nu live in de uitzending.
Ja.
Want we hebben net met Griekenland gebeld, 2 uur lang. Met allemaal vluchtelingen in kampen.
Oh ja.
En jouw beltegoed was even weg. Maar we spreken hier met Gabriel Smulewicz, waar gewoon 9 jaar lang niets van vernomen is. Maar hij leeft nog.
9 jaar, hoe heb je dat bijgehouden, man?
Ja, nou ja, dat, omdat je laatste ter sprake kwam. En ik heb toen je hele biografie voorgedragen ergens. En op een gegeven moment bel je mij. En waar kom jij vandaan?
Ja, ik bel jou vanmiddag voor dat woord griffier.
Ja, want jij schrijft stukken voor de Trouw. En dan had je dat woord nodig.
Wat zei je?
Je had het woord griffier nodig.
Ja, ik had het woord griffier nodig. En dat blijkt inderdaad de bediende te zijn in de kamer ook. Die mensen heten ook griffier. Ik weet ook niet waarom. Daarom, maar ik had het wel goed onthouden, dus blijkbaar.
Nee, die griffiers die schrijven dingen op. De kamerbodes, die dus allerlei functies hebben van het vuilnis buiten zetten tot de koningin binnenhalen. Plus in vak K die koffie neer te zetten. Dat in hun livrei met sjerp. Dat zijn geen griffiers, dat zijn kamerbodes.
Nou, dat moet ik ook nog eens woord bode eigenlijk opzoeken. Ja. Ik zocht die van Dalen, hè? Ik tipte in van griffier der Tweede Kamer. En ik had wel degelijk raak. Dus,
oh, toch wel? Ja, oké. Okay, ja.
Er was ook een artikeltje bij van iemand was aangesteld als griffier. Dat was het laatste nieuws achter de schermen.
Oké, okay,
maar sorry, je valt me nu een beetje rauw op mijn dak. Ik zit net mijn. Ik had niks eten, maar ik had alleen wat blikjes. Heb ik rijst gemaakt met.
Oh, zo kan het koken. Ja.
Ja, ik kan het koken.
Ja, we hadden net een gozer live vanuit Samos, van een eiland, en die met beeld, en die was allemaal kippetjes aan het bakken in een pan. En rijst en zo. Heerlijk.
Ik heb gewoon een blik sardientjes opengemaakt. Als je dat in de oven legt, dan kun je dat heerlijk in plaats van vlees. Eén zo'n blikje is net genoeg. En dan had ik nog twee andere blikjes van Bon Duel.
Oké. Maar ben je nou eindelijk naar de tandarts geweest? Want de laatste keer dat ik jou zag in 2012 of zo, moest je je tandglazuur vastplakken met lijm, met bisonkit.
Oh, ja. Ik heb het nu allemaal onder de knie, hoor.
Oké, gelukkig. Ja, mooi zo. Oké.
En ik vond het echt leuk om je eerst te spreken.
Ja, heel gezellig.
Wat mijn laatste optreden was inderdaad voor Ruigoord in de kerstrevue van Paradiso.
Oh, ja. Van de ballonnengezelschap.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk gewoon Ruigoord, hè. Dat is hetzelfde.
Ja, maar was dat in de rookruimte van Alfredo?
Nee, het was in het Paradiso, in de grote zaal.
In de grote zaal, oké. Ja. Okay. Ja. Op het toneel, ja. Ja?
Toneel,
en toen?
Ja.
En toen?
En toen, ja, nou ja, we waren de hekkensluiters. Want eerst hadden ze ons helemaal aan het begin gezet. Omdat we waren weer niet op de een of andere manier niet welkom. Ik weet niet.
Ja, nee, ze gaan altijd repeteren voor een voorstelling. Die duurt dan 1 of 2 uur live op dat toneel. En op 12 uur, precies, gaan ze dan allerlei act en ballonnetjes loslaten. En daarna is het feest. Met DJ's en de hele ende. Maar dus je zit ervoor of daarna? Ja.
Nee, ik zit bij het programma gewoon. Er is een programma met allemaal apps voor 12 uur. Dus dat duurt van 9 tot 12 inderdaad. Sorry.
Ja. Oh ja, dat klopt. Ja.
Een stuk of 20 verschillende popliedjes en dansjes. En je weet het wel.
Ja.
Gewoon een bonte avond. Maar op de
een bonte avond. In de kelder doen ze dat nog even dunnetjes over. Ja.
Laat me even vertellen wat ik wil zeggen. We waren helemaal naar het einde verplaatst. Omdat we toch eigenlijk wel de beste act van de avond waren. Dat wou ik eigenlijk zeggen.
En wanneer was dat?
2011.
Oh, kijk. Oh, dus toen ben je nog tussen de mensen geweest. Ja, oké. Nee, iedereen was je kwijt, want meestal kwamen mensen jou nog wel tegen of hoorden ze jou in de verte interrumperen. Maar waar ben je geweest sinds 2011? Nou, het is nu 2021. Ja, dat is ook alweer 10 jaar geleden. Ja,
eigenlijk ben ik al bezig aan mijn nieuwe presentatie met beeld en geluid. Of liever gezegd in beeld en schrift.
Oké. Okay. Beeld en schrift. En wat publiceer je dan in Trouw?
Ja, dat zijn gewoon ingezonden brieven. Brieflezers.
En waar gaat het dan over? Over de economie of zo?
Nee, ik heb over Bernard Haitink geschreven. Toen hij afscheid nam en toen kreeg hij helemaal geen bloemen. Toen schreef hij, waarom kreeg hij geen bloemen?
Ja, goede vraag. Ja.
Ja. Ja. En toen ontstond een... Een discussie met een zangeres, die had mijn commentaar gelezen op internet. En die zei van, het gaat ons helemaal niks aan en hij is koning, hij is god, Bernard Haitink. En als hij geen bloemen wil, dan zal het wel krijgen, dan zal hij wel dat. Die bent hebben uitgesproken. Toen veronderstelde ik dat hij misschien allergisch is voor bloemen.
Oké. Ja.
Het is wel vreemd.
Ja. Allergisch voor bloemen. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, hij is ook de hele wereld rondgegaan. Voordat je het weet heb je een... hoe heet het? Immuunprobleem. Ben je al gevaccineerd of niet? Ben je al gevaccineerd?
Ik dacht dat je vroeg of ik fijn gedineerd had. Ik ben dubbel en dwars gevaccineerd.
En je weet waar het woord vaccinatie vandaan komt, hè?
Nee.
Van het Latijnse woord vacca, koe.
Ah.
En die hadden pokpuisten op hun uiers. En die arts Jenner, die plattelandsarts, die heeft toen in 1796, heeft hij die pokpuisten, had hij dat vocht, ging hij inspuiten op het zoontje van de tuinman.
Ja.
En dat bleek hij te genezen. Nou ja.
Lekker.
Zo begon het allemaal, die ellende. Fakka, fakka jongen, vaccinatie. Maar ja, daar is toen een hele fitty over geweest tussen Thorbecke en Kuiper. Dus de anti-revolutionaire en liberalen. Want die hadden natuurlijk een wet ingesteld om verplicht te gaan vaccineren. Maar ze hadden het beter inenten of inenting kunnen noemen. Dan had je minder verzet gehad.
Oh, denk je dat?
Ja, want het speelt nog steeds eigenlijk. Ja. Want namelijk vaccinatie heeft de connotatie of het idioom van staatsdwang.
Oh.
Ja.
Daar heb ik nooit meer stilgestaan. Ja, inderdaad. In mijn jeugd werd ik en tegen alles. De bos, difterie, de mazelen, de pest, de bokken.
Ja.
Alles.
Ja.
En dat heette ingeënt.
Ja, zie je wel. Ja.
Ja, dan kreeg je een boekje. En dan werd aangeschreven waar je allemaal voor was ingeënt. Nou ja, niet te vergeten kinderverlamming. Dat had je
ja, klopt. Ja, ja. Ja, polio. Hè? Ja, precies. Ja.
Had jij kinderverlamming?
Nee. Maar bij mij is nooit de definitieve diagnose gesteld. Misschien heeft mijn vader op vervuilde grond gestaan. Maar ze zijn er nog niet achter wat het is. Nee.
Oh,
nee. Maar ik heb ooit eens... Joop van Zijl was de nieuwslezer, weet je wel. En die had een broer. En die had het wel. Die had die kinderverlamming gekregen. Maar door het eten van het hart van een appeltje. Een ongespoten appeltje. En dan kreeg hij kinderverlamming, kreeg hij polio. Ja.
Oh ja, joh.
Maar daar heeft hij een heel goed boekje over geschreven. Invalide nou en. Ja, dan komen we weer uit bij het Paralympische Spelen. Maar goed, ja.
Polio, hè?
Polio. Hey, we moeten hier een beetje afsluiten. Heb je nog laatste wijze woorden of niet?
Je bent toch de komende kampioen polio op de Paralympics? Kampioenschap.
Kruipend over de finishlijn, jongen. Kruipend, ja. Kwijlend en kruipend. Ja. Kwijlend en kruipend. Ja.
Wacht even, ik kan een gedicht voorlezen. Dat weet je
ja,
toch?
Doe dat maar even. Ja.
Ja. Oké. Okay. Djokovski heet het. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar
is het Engels?
Ja, het heeft een Engelse titel, maar het is verder gewoon in de spreektaal hier, Nederland.
Oké. Okay. Go.
Weet je wat het betekent, Djokovski?
Nee.
Joko, dat betekent, leer ik jou ook, dat is Latijn, het is ook Latijn, grap, Joko.
Oh, de joke, ja, oké, ja, ja.
Dit is een grappigheid of zo.
Grappificatie.
Ja, dat, maar dat ging niet te lang, maar ik vond Jokovski wel een leuk woord, juist omdat je het nooit ziet en iedereen doet eraan.
Van Grappenstein, ook een goede titel, ja.
Ja, nee, dat vind ik te melig, ik ben een beetje... Post-melig. Ik ben niet zo van de meligheid.
Oké. Okay.
Ik ben wel van de humor, maar niet van zozeer van de meligheid. Mag ik beginnen?
Ja.
Hoe heet je Coverty? Wat heb ik aan blauw suède mocassins, zolang nog niet door jou bevlekt? Met welk nut toch een BH voor een dame als jij, met zulke afgeborsten? Wat voor zin hadden zonnebloemen zonder mijn balkon, toen ons dat gesprek van de dag was. Toen dat ons gesprek van de dag was. Waarom ook weer al die stralende tandenliefde, zolang je mijn grappen niet begrijpt. Oké?
Oké, fantastisch. Dan willen we afsluiten, want 9 oktober is de Kunstcorso. Hè, die gaan we dan eindigen bij de Dokwerker en het Nationaal Holocaust Monument. En wat wou jij daar nou ook alweer in gaan metselen?
Oh ja, dat was ik vergeten. Ja, ja. Ja. Dat is leuk dat je daar eventjes op terugkomt.
Refereert.
Ja, ik dacht, misschien is het leuk als er een extra steentje wordt ingemetseld ter nagedachtenis van die 24 bomen.
Weet je wat Luc Sala zei? Het lijkt hier wel de Gaza-strook.
Luc Sala-strook.
Oké, man. Ja. Hey, ik spreek je gauw.
Ja, is goed, bedankt.
De mazzel.
Hoi.
Nou, en dan ter afronding nog even de aankondigingen. Er is sprake van een aangekondigde dood. Een aangekondigde dood van de oudste levende nog communistische wethouder van Amsterdam. Roel Walraven liet in een Facebookbericht aan zijn,
wel, hij ligt in het ziekenhuis.
Aan zijn vrienden het volgende weten. Ik zal het je vertellen, Kimball. Het is namelijk een...
Vorige week was hij nog in de uitzending.
Hij was vorige week in de uitzending. Ja. Je kunt dat terugluisteren via...
Het laatste interview.
Wil je nou even je kop houden? Ik ben een gevoelig thema aan het aansnijden. En dan ga je er doorheen praten.
Het laatste interview had met Roel Walraven.
Luister.
Weet je wat hij voor elkaar heeft gekregen in de jaren 70?
Ik zal even vertellen. Beste vrienden van Facebook. Ik ben opnieuw... Ik moet zeggen, vrienden. Letterlijk. Beste Facebook-vrienden, ik ben opnieuw met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis en ze hebben me erop voorbereid dat ik dit waarschijnlijk niet overleef. Blijf strijden voor de vrede en een betere toekomst. Allemaal bedankt en het beste. Roel.
Dan. Nee, Roel was eind augustus jarig en kreeg een dag na zijn verjaardag zijn tweede hartaanval. Dat heeft hij vrij goed doorstaan en de artsen ontsloegen hem na 4 dagen... OLVG. Mocht hij weer terug naar de Borgerstraat. En hij heeft 2 jaar geleden nog wat pandjes gekraakt ook. En dat wil zeggen bezet en niet te koop verklaard. Namens actiegroep Niet te Koop ook. Dus hij is actief geweest. Was ook nog voor Venezuela en Colombia. Heeft hij in de bres gestaan. Hij roept ons op om het verzet door te geven. En dat zullen we zeker doen, want het glazer is natuurlijk nog steeds in de glazen. En Roel kan gewoon rustig inslapen, want wij gaan gewoon door waar hij gebleven is.
Helemaal niet. Het laatste nieuws, 3 uur geleden, post meneer Walraven het volgende op Facebook. Een optimistisch bericht. Beste FB-vrienden, ik heb heel veel mooie, vriendelijke en strijdbare reacties gekregen op mijn bericht van gisteren. Daarvoor hartelijk dank. Het heeft mij en mijn familie veel moed gegeven. Misschien heeft het bijgedragen om het slechte bericht van gisteren te kantelen. Want ze hebben me vannacht van alle apparaten afgehaald en zijn overgegaan op medicatie. Ik ben van de pijn af en als de medicijnen aanslaan, mag ik tegen alle verwachtingen morgenmiddag naar huis. Mooi bericht dus. We gaan door met de strijd.
Jezus. Yay! Hey! Hey! Dat betekent dat Roel nog ouder wordt en gewoon een nieuw geheim medicijn heeft gekregen. Waarschijnlijk de kippetjes van Thompson.
Ja. Oh Christ. De onthulling van nieuws. De eeuw. Yes. De kippetjes van... Hey, we hebben nog 2 minuten voordat Action begint.
Nee, dat moest ik toch voorlezen.
We moesten een gedicht voorlezen, want dat is een gedicht van Kader Shafik. En die is zondag aanwezig tijdens een linkse liefde dinges in Ruparé. Komt dat in 3:30 gratis en voor niks. Kimball leest voor uit eigen werk van Kader Shafik. Een echte Afghaan.
Kader Shafik uit de bundel Ziensdurf. Een gammele boot. Een gammele boot, zwaar beladen met dromen. En achtergebleven vooruitzichten haalde de bedoofde kust van de toekomst niet. Aan de Amsterdamse grachten liep hij met een oude dame die naar haar verleden zocht. Zij vertelde hem hoe haar ouders hier kwamen, waar blijven niet mocht. Hij, die levend aangespoeld was in de streken van geluk, zag zichzelf in de spiegel die de vrouw hem voorhield. Nu begreep hij waar hij aangekomen was. Op de doorleefde straatklinkers troffen heden en verleden elkaar. De weeskinderen van de kristalnacht en van de ontheemde Afrikaanse toekomst.
Toepasselijker kan niet.
Ongelooflijk.
Beats me, man.
De cirkel is rond.
Dank jullie wel.
Patapoe, serieus.
De volgende keer. Hier is Action.
Bart, take it away, brother.
Go for it, man.
No, nigger.
1, 2, go.
Mag ik het even uitloggen?
Uitloggen?
Nee, zet me even naast de microfoon.
Staat ie.
Oh ja, dit is Action. Gaat nu op de een of andere manier die studio uit de... eten drukken door een eigen stream, zeg maar.
Exact.
Nou, dat is geen poëzie natuurlijk.
Poëzie. Ja. Bart's poëzie.
Dit was de beste uitzending ooit.
Historisch.
Geïmproviseerd.
Met mystery guests en waanzinnige nieuwsjes uit de Griekenland.
Helaas zonder video.
Opgenomen met een haardroger.
Met een haardroger. dit wordt niet meer beter, dus dit was gelijk de laatste uitzending.
Dag. Hierin.
Fuck
up. Oké, cover it, Bart.
Ja?
Ben je stoned of zo?
Ja, doe
maar.
Waar stoned?
Nee.
2018.
Ik ga hem op.
Ik hou hem hier. Godzalmachtig, zeg maar, dat gaat doen. Come on.
Schitterend dit, maar zonder Ennio helaas. We'll be right back.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Kämpfe um Wasser in Lateinamerika. Und dazu begrüße ich im Interview Christian Russo. Christian, du bist Autor und Aktivist in Berlin, genau. Grüß dich, guten Morgen. Schön, dass du mit uns jetzt hier das Interview machst.
Guten Morgen, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, fein. Also es geht ja darum, es gibt in Lateinamerika in den letzten Jahren eine massive Zunahme der Auseinandersetzung um Wasser. Die Anzahl der Kämpfe steigt und auch deren Intensität. Und in den meisten Fällen geht es aber gar nicht so sehr um Wasserknappheit, sondern eher um den ungleichen Zugang zu Wasserressourcen und um Wasserverunreinigungen. Du bist in dem Thema Experte, speziell Experte auch zu Wasserkraftwerken, gell? Kannst du das nochmal kurz umreißen, dass es das verdeutlicht?
Ja, also Wasserkraft ist aus unserer Perspektive in erster Linie natürlich erstmal ein Menschenrecht, ne, weil Menschen brauchen Wasser zum Leben als Lebensmittel, Überlebensmittel. Und wir sehen halt in ganz Lateinamerika, aber auch weltweit Tendenzen, dass zunehmend zur Privatisierung von Wasser kommt. Es wird Wasserressourcen wie Flüsse werden benutzt für Wasserkraftwerke, was den lokalen Gemeinschaften vor Ort oftmals ihr Land wegnimmt und oder in den meisten Fällen beides die Biodiversität stört. Es gibt dagegen viele Bewegungen vor Ort, die sich dagegen zur Wehr setzen, um das Recht auf Wasser für alle durchzusetzen. Und das bedeutet eben nicht nur Trinkwasser, sondern bedeutet auch, weil Wasser beispielsweise in Amazonien ist Transportweg, ist Proteinlieferant Nummer eins, weil dort die Fische leben etc. Von den Fischen ernähren die Menschen sich. Und es geht um Wasserverschmutzung. Das sind natürlich in erster Linie Agrargifte und andere Chemikalien aus industriellen Prozessen. Es geht aber auch um illegalen Goldbergbau, der dann mit Quecksilber die Wasserträger verunreinigt. Das sammelt sich an in den Fischen, die wiederum von der lokalen Bevölkerung gegessen werden. Also die Probleme sind vielfältig.
Also da gibt es auch eine hohe Sterblichkeitsrate wegen Wasserverunreinigung in gesamt Lateinamerika, oder?
Ja, also die besorgniserregendsten Daten haben wir letztens bekommen von den indigenen Gemeinschaften und Völkern in Amazonien, die vor allem von dem illegalen Goldbergbau betroffen sind. Das sind die Munduruku, die Yanomami. Und dort haben staatliche Untersuchungen ergeben, dass so ziemlich alle flussanwohnenden Indigenen, die eben sich überwiegend von Fischfang ernähren, halt erhöhte Werte von Quecksilber in ihren Haaren und im Blut haben. Und das ist natürlich eine Umweltkatastrophe auf Ansage.
Insofern... Ja, jetzt wollen wir ja auch sprechen über Widerstand oder Kämpfe um Wasser. Kannst du das an Beispielen konkretisieren?
Ja, also ich arbeite jetzt schwerpunktmäßig zu Wasserkraftwerken, Staudämmen, ne, die halt die ganze Palette von Umwelt- und sozialen Folgen haben. Menschen werden zwangsumgesiedelt, tropischer Regenwald in Amazonien wird geflutet. Es gibt neue Projekte für Wasserkraftwege, um noch mehr Soja und Mineralien transportieren zu können. Da sind dann wiederum Schleusen und Staudämme notwendig. Und dagegen hat sich vielfältiger Widerstand in ganz Lateinamerika gemacht. Belo Monte, der Staudamm in Amazonien am Xingu-Fluss, ist eines der Hauptbeispiele für ein gescheitertes Verständnis von Fortschritt und Entwicklung auf Kosten der lokalen Bevölkerung. Da werden Opfergebiete geschaffen, wo man sagt, naja, wir haben ja das nationale Interesse als etwas viel Größeres und die lokale Bevölkerung vor Ort hat da nichts. Im schlimmsten Fall haben sie nicht mal hinterher einen Stromanschluss. Und leiden unter den Folgen. Ne? Also insofern die Spannbreite ist sehr breit. Das geht bis zu Fragen von Schutz von Quellen oder eben auch zu Trinkwasserfragen, wenn es eher um trockene Gebiet geht etc.
Und wie sieht der Widerstand konkret aus? Wie organisieren sich die Menschen und was bedeutet das für sie? Gibt es eine große Kriminalisierung?
Ja, es gibt einerseits eine große Kriminalisierung. Es gab die Fälle, dass halt die Nachrichtengeheimdiensttechniken angesetzt wurden gegen den Widerstand von Belo Monte in Brasilien damals, 2014, 2015. Die wurden ausspioniert. Es wird oftmals Militärkräfte eingesetzt zum Schutz der Wasserkraftanlagen, die im Bau befindlich sind. Und die Gruppen vor Ort haben sich in den letzten Jahrzehnten vermehrt und vermehrt zusammengeschlossen, auch weil es eben dort eine gute Arbeit gibt von NGOs vor Ort, die dort Mobilisierungs- und Informationsarbeit machen, um den Menschen überhaupt bekannt zu machen, was sie an Rechten haben. Ne? Sie haben das Recht auf ihr Land. Es sind vor allem die traditionellen Völker und Gemeinschaften, die Recht auf Land haben, auch wenn sie noch nicht keine verbrieften Landrechte haben. So hat sich in den letzten Jahren vor allem als sehr erfolgreich erwiesen, dass die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien jetzt vermehrt anfangen, sich selbst Konsultationsprotokolle zu erstellen. Das heißt, die erarbeiten zusammen ein Protokoll, wie sie als Gemeinschaft, wenn irgendein Projekt von außen kommt und dort ein Wasserkraftwerk oder eine Fabrik hinbauen will, wie sie kontaktiert werden müssen. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann gab es jetzt schon mindestens ein Gerichtsurteil, da wurde ein Großprojekt vorerst gestoppt, und zwar der Goldbergbau von Belo San in der Nähe des Stadions Belo Monte. Das sind so neue Tendenzen. Also diese Konsultationsprotokolle sind vor allem für die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien zumindest sehr wichtig. Es gibt es aber auch in anderen Ländern und Lateinamerika.
Welche Rolle spielen denn die Frauen, also Flinterpersonen?
Ja, sehr wichtig. Also vor allem, wenn man sich die Munduruku anschaut, das indigene Volk am Tapajós und Jamachin, auch in Amazonien, da waren es vor allem die Frauen, die in den letzten, ja, jetzt muss man schon sagen, Jahrzehnten den Kampf gegen Wasserkraftstaudämme, Wasserstraßen und andere Großprojekte, Sojaterminals etc. vorangetrieben haben. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sie mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit und damit auch eine höhere Gefährdung und Kriminalisierung dieser Frauen erleben. Das ist ein sehr besorgniserregender Prozess, aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass es auch ein Empowerment-Prozess ist. Also diese Widerstände, die sich da vor Ort vor allem von den Munduruku-Frauen entwickelt hat in den letzten Jahren, es sind sehr interessante Prozesse. Die haben auch schon mehrere Preise bekommen, Goldman-Preis etc. Insofern, das sind neuere Entwicklungen, die wir mit sehr großem Interesse und Sympathie verfolgen.
Preise sind gut, Wasserrechte sind besser. Ja, aber sag mal, was haben diese Kämpfe um Wasser auch mit Europa zu tun? Was gibt es da einen Zusammenhang und wenn ja, welche?
Ja, sehr viel. Also wenn jetzt zum Beispiel Wasserstraßen errichtet werden, dann wird über diese Wasserstraßen in Amazonien vermehrt Sojamehl, mineralische Rohstoffe transportiert, die wir hier, unsere Konzerne in Deutschland und unser Konsum hier vor Ort konsumieren. Also insofern tragen wir eine direkte Mitverantwortung. Noch konkreter ist es, wenn jetzt ein Staudamm baut wie Belo Monte, da hat Voith Hydro, an der die Siemens damals noch beteiligt war, die Turbinen hergestellt, ein Teil der Turbinen, andere aus Österreich einen anderen Teil und Alstom den dritten Teil. Konzerne wie Allianz, Münchner Rück, Hannover Rück haben Versicherungen und Rückversicherungen für die Bauphase gegeben. Insofern die deutschen Konzerne mischen da überall auch heftig mit und wir tragen eine heftige Mitverantwortung für all das.
Ein großes Thema, und da komme ich zu der Überleitung. Ihr macht dazu auch eine Veranstaltung am Freitag. Die teilt sich in zwei Teile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einmal um 13 Uhr und einmal um 19 Uhr. Sagst du noch mal was dazu?
Ja, genau. Also es geht um Kämpfe um Wasser in Lateinamerika im Rahmen der Jungen Akademie, bei der Katholischen Akademie in Freiburg. In der Hinterer Straße, glaube ich, ist das. Geht um 13 Uhr los mit der Begrüßung. Dann haben wir den ersten Block kurze Inputs über Community-Beteiligung bei Wasserkonflikten in Chile. Und ich werde was zu Wasserkraftstaudämmen sagen und den sozialen Konflikten. Dann haben wir zwei Workshops. Da wird dann Jimena González und Jeffrey Lopez werden die Fälle in Kolumbien darstellen, am Atrato-Fluss, und welche zentralen Konflikte es in Zentralamerika, also in Costa Rica, gibt. Ich werde was zu Wasserkraft gegen jeden Widerstand im Belo Monte-Staudamm in Brasilien sagen. Und dann gibt es am Abend noch um 19 Uhr eine öffentliche Podiumsdiskussion Recht auf Wasser, Recht auf Energie, Konflikte vorprogrammiert. Und wir freuen uns über möglichst viele Menschen, die dorthin kommen und mit uns diskutieren wollen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Einblick und für das interessante Interview. Danke dir.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dank jullie wel. Is het probleem met de viool opgelost eigenlijk? Harder gaat wisselen naar bas, gitaar. Dit is trouwens onze eerste show vanavond met Savar. Applausje. Is er iets met de DI of zo? Nee. Want mijn pedaaltjes doen het ook, dus het is heel raar. Ja, anders moet ik hem over de versterker zetten straks. Oké, en anders doen we even een testje straks en anders wissel ik hem naar de versterker. Uit het weer, want ik ga wisselen naar viool en anders doe ik het even over de versterker. Wat zeg je? Doet u het? Ik denk dat ik het weet. Ik heb hem. Ja. What Remains is Love? Nee, fout. Dark Dream. We zijn alweer bij ons laatste nummer aangekomen en dat is een heel nieuw nummer. Arne, kan je het even aankondigen? Nee? Okay. We were.